onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen met Psalm 79, het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stoutmoedig uw erfland ingenomen. En wat er volgt in Psalm 79, vers 1. Geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we 79 en dan nu vers 2, waar het opnieuw gaat over al die mensen die verslagen daar rondom Jeruzalem liggen. En dat sluit ook aan op de schriftlezing straks uit Ezechiël 37. Vandaar Psalm 79 vers 2, na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zegen en we doen ook voorbeden. Dankzegging met de heer en mevrouw Adriaanse de Bruin, Beulenlaan 73, Hardingsveld, Giessendam, die afgelopen woensdag 50 jaar waren getrouwd. Ook met Arend Jan en Arianne Meerkerk, Rivierdijk 58, Hardingsveld, Giessendam, die gisteren verblijd werden met de geboorte van een dochter met de naam Charlotte Arenda. Haar roepnaam is Charlotte en ze is het zusje van Jos. Het bidden voor Marinka de Ruiter, reepijzer 5, Hardingsveld, Giessendam, die vanwege een zwangerschapsvergiftiging werd opgenomen in het ziekenhuis. En we dragen ook Henk-Jan van den Bos, Giessenstraat 1, Hardingsveld, Giessendam, aan de heren op, die worstelt met burn-out klachten. Zullen we samen bidden. Heren, wat bent u goed voor ons. Wat een genade toont u in het enkele feit dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Voor de tweede keer op deze eerste dag van de week. Heren, dan laat u zien dat u de levende God bent. En dat uw zoon niet dood is, maar dat hij de levende is. Want u bent het ten diepste, Heer Jezus, die opnieuw deze avond het woord neemt. en tot ons spreekt. Nadat u dat vanmorgen al deed door middel van dominee Verharen. En heren, dan weet u wat de preek van deze morgen bij ons heeft gedaan. Of het ons aan het denken heeft gezet. Ons bij u heeft gebracht. En dan wilt u nu opnieuw tot ons spreken, heren, wij bidden. Geef ons uw Heilige Geest. Want hem hebben we nodig. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die door heel de waarheid van het woord heen leidt. En wat is er dan nog veel te ontdekken? Veel meer te zien van wie u bent. O grote God, wij kennen zo weinig van u. En u weet het, of er misschien ook zijn vanavond, die moeten zeggen, ik ken hem helemaal niet. Maar geef dan uw geest, want dan gaan we het zien. Door woord en geest. Mag het dan een beetje pinksteren worden vanavond? Nee, niet een beetje. Maar dat wij werkelijk zullen ervaren dat we leven in de bedeling na Pinksteren. De bedeling waarin uw Heilige Geest zo krachtig werkt. En dat niemand van ons dat zal ontgaan. En dan weet u wel hoe hard onze harten zijn. En dat wij geneigd zijn om het woord te blokkeren. Om het niet binnen te laten komen. Maar betoon dat u sterker bent. En dat u het beter weet dan wij. En bereik ons. Gelovigen, ongelovigen. Kinderen van u. Zij die u niet kennen. Zij die misschien als gast meeluisteren thuis. Verbonden zijn geraakt op de een of andere manier. Heren, u kent ons. Zegen ons allemaal. Dat hebben we niet verdiend. Maar we doen een beroep op uw genade in Christus Jezus. Die u hebt gegeven, o Vader. Tot een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden van de hele wereld. Zijn bloed is toch genoeg. Heer, zo bidden we voor elkaar. U kent ook onze omstandigheden. U weet van blijdschap, dankbaarheid. En dan denken we in het bijzonder aan dat echtpaar, meneer en mevrouw Adriaanse, die afgelopen woensdag mochten gedenken 50 jaar geleden in het huwelijk te zijn getreden. Wat is dat bijzonder om dan deze mijlpaal te mogen bereiken. U hebt al die jaren gezorgd, geleid, gezegend. En geef maar dat ze daar verbroken en verwonderd onder zijn. Dat ze diep beseffen, niet uit ons, we hebben het niet verdiend, maar het is genade. En mogen ze dan zo aangevuurd en aangespoord worden om van nu voortaan nog ijveriger in uw wegen te gaan. Want u bent dat waard, heren. U die zo goed voor hen bent. Zegen en zo in alle dingen. We mogen u ook danken met Arend Jan en Arianne Meerkerk. Gisteren heeft u aan hen een dochter geschonken. Charlotte. We danken u dat u het goed maakte. Tot nu toe. En we bidden wilt u dat blijven doen. Zegen de kleine Charlotte. Wilt u haar moeder weer herstel van krachten geven. En bovenal, wilt u in dat gezinnetje krachtig werken. Dat ze het van u zullen verwachten, ook voor de opvoeding. Zegen hen, heren. We bidden ook voor Marinka de Ruiter. U kent haar omstandigheden. Wat spannend wat er afgelopen week is gebeurd, dat ze ineens in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En heren, dan weet u wat dat allemaal heeft losgemaakt bij haar man. Tot hiertoe hebt u geholpen. Maar we bidden ook om verder herstel. En dat de medicatie die toegediend wordt ook gezegend zal worden. En wilt u dan ook waken over dat zo prille leven dat Marinka bij zich draagt? Wilt u het goed maken, heren? En mogen ze zo hun ogen vestigen op u, die in de hemel bent, om het van u te verwachten. Gedenk ook aan Henk-Jan van den Bos. U kent ook zijn omstandigheden, zijn zorgen. Heere, wees hem nabij. En mag hij, ook als hij het niet meer ziet en niet meer weet, toch zich vastklemmen aan uw woord. Geef hem zicht op u. Telkens weer. En mag hij weten dat u nabij bent. De ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. O Heere, sterk hem. En zorg voor hem zoals u dat alleen kunt. En wees ook met zijn vrouw, de kinderen. Zo bidden we voor een ieder die het moeilijk heeft. Gedenk aan hen die ernstig ziek zijn. O God, ondersteun en sterk. En geeft u al wat nodig is. En als het naar het einde toe gaat, o geef dan dat zij mogen weten een gebouw van God te hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heer, wilt u ook zijn met hen die zullen gaan reizen? Als er een verre reis gemaakt zal worden, wilt u dan sparen en bewaren? Wees zo met ons allen, ook in voorspoed. Er is zoveel goeds wat u schenkt en wat is de gevaar om dan bij u vandaan te gaan. Bewaar ons daarvoor, maar mogen we ons hele leven aan u geven. Leer ons dat door uw geest. Zegen zo een ieder die een taak heeft in de gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Wees met de kerkvoogden. We bidden voor de koster en zijn vrouw, de organisten. Degene die zorgen voor de uitzending. Collectanten en ook al degenen die op de achtergrond hun bijdrage leveren. Het verenigingswerk op zondagsschool, heren, u weet het. Wilt u helpen, kracht geven en tot een zegen stellen. Breng zo onze gemeente tot bloei. Ja, breng de kerk in ons vaderland tot bloei. Ja, wilt u wereldwijd uw kerk bewaren en vermeerderen. Want dat is toch tot uw eer. We bidden voor Israël, uw volk. Wilt u de Joden brengen tot de kennis van de Messias, Jezus Christus. Naar uw woord. Maar gedenk ook aan de staat Israël. Wat een onzekerheid. En wat een spanning is daar. O God, ontfermt u zich. En wilt u vrede scheppen. Wilt u dat overal doen waar oorlog is. Wilt u zijn met die landen waar rampen plaatsvinden. Of waar het zo gewoon is geworden haast. Dat er te weinig eten is. Waar altijd eigenlijk oorlog is en onzekerheid. Heer, ontfermt u zich over al die mensen die daar leven. En geef dat zij u zullen kennen en bij u vandaan perspectief zullen ontvangen. Heer, we bidden ook voor onze broeders en zusters die vervolgd, verdrukt, verdreven worden. Schenkt u hen de rust in u. En houdt hen staande. mogen ze trouw zijn. Tot het einde. Om zalig te worden. Heren, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Ook voor onze overheid bidden we. Onze koning en koningin. Wilt u ook voor hen zorgen. Opdat wij een rustig en stil leven zouden mogen leiden. In alle godzaligheid. Hoor zo naar ons gebed. Aanvaard onze dank. En geef ons zo een goede dienst om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord zoals gezegd in Ezechiël 37, waarvan we lezen vers 1 tot en met 14. De schriftlezing vindt u in Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37 vanaf vers 1, daar spreekt de Heere tot ons het volgende. De hand des Heere was op mij, zegt Ezechiël, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette me neer in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven, en gij zult levend worden. En ge zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover dezelfde. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En ze werden levend. En stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Toen zei hij tot mij. Mensenkind. Deze benen die zijn het ganse huis Israëls. Zie ze zeggen. Onze benen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heere, Heere. Zie ik zal uw graven openen. En zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zijn aangekomen bij vraag en antwoord 8 van de Heidelbergse catechismus. Laten we die nog samen lezen. Vraag en antwoord 8 uit de catechismus. Daar wordt gevraagd in vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En ons antwoord luidt, ja wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Voordat wij daar verder naar gaan luisteren, gaan wij zingen opnieuw uit Psalm 79, nu vers 3, 4 en 5. En ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Dinsdagavond 1 oktober is er een gemeenteavond die door de opvoedkring verzorgd wordt. Marleen Vos van de HJO zal spreken over het thema seksuele opvoeding. Dit in aansluiting op de prekenserie vanuit 1 Korinthe 7. De avond begint om 19:15. Alle, maar in het bijzonder alle ouders en opvoeders, hartelijk welkom. Volgende week zondag 6 oktober begint de tweede dienst niet om 18:00, maar om 16:00. In verband hiermee is er dan 's middags ook geen zondagsschool. Wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. We zingen Psalm 79, vers 3, 4 en 5. gemeente, vraag en antwoord 8 van de catechismus, roepen bij mij het beeld op van iemand die is tussen hoop en vrees. Neem een ernstig zieke, ligt in het ziekenhuis al zo lang. En het woord van de dokter hamert door zijn hoofd. U kunt niet beter meer worden. Dat geeft vrees, dat geeft angst. En tegelijk, er wordt goed voor deze zieke gezorgd. En hij krijgt medicatie toegediend, passend bij de ziekte. En al is het dan niet genezend, maar het is hem verteld, levensverlengend kan het wel zijn. Dat geeft weer hoop. En zo ligt die zieke tussen hoop en vrees. Nou, zo is het ook in vraag en antwoord 8 van onze catechismus. Thema van de preek, tussen hoop en vrees. En eigenlijk moet ik het omdraaien. Tussen vrees en hoop. Eerst letten we op een heilzame schijnbeweging. Dat is de vraag. Laten we hem nog een keer lezen. Maar zijn wij al zo verdorven dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat is een heilzame schijnbeweging. Ik licht dat zo toe hoor. En in de tweede plaats een ruime opening. Dat is het antwoord. Ja, wij. Tenzij dan dat we door de geest Gods wedergeboren worden. Dat is een ruime opening. Tussen hoop en vrees. Allereerst een heilzame schijnbeweging. En ten tweede een ruime opening. Eerst dus een heilzame schijnbeweging. Ja, gemeente, de vorige keer ging het al over de zondeval, hè, vanuit Genesis 3. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Maar toen hebben we het er uitvoerig over gehad, hè, dat onze natuur verdorven is geworden. Verdorven. Dat woord op zich, daar stonden we nog niet zo bij stil. We gingen meer Genesis 3 zo door en toen Romeinen 5. Verdorven, wat is dat? Onze natuur is verdorven. Ja, dat doet je denken aan het woordje bedorven. Bedorven. Het was goed, maar het is het niet meer. En daarom gooi je het weg. Je kunt er niks meer mee. Onze natuur is verdorven geworden. Je voelt wel aan, hè? Dat is iets heel aangrijpends. Maar wat is het dan precies? Nou, vraag 8 geeft daar woorden aan. Zijn we al zo verdorven dat we, en dan komt het, gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dat is een uitleg van dat woordje verdorven. Dat bestaat dus uit twee onderdelen. Allereerst dat wij onbekwaam zijn tot enig goed. Wat betekent dat? Nou, heel simpel, dat we niet in staat zijn om ook maar iets goeds te doen. Oh, zegt iemand, dat klinkt wel heel somber, dat is toch niet waar? We kunnen toch nog best wel goede dingen doen? Ook mensen die niet geloven, die doen ook nog wel goede dingen, onze buren en onze collega's. Jawel. Maar hier wordt met goed bedoeld, wat goed is, niet in ons oog, maar in het oog van God. Dat is wel even een verschil, hè? En gemeente, als wij God niet op het oog hebben, dan is wat wij goed noemen, ten diepste, dus niet goed. Wij zijn niet tot het goede in staat, want het gaat altijd maar om onszelf. Met al ons zorgen, hè? Voor uw ouders, voor de buren, enzovoorts. Met al ons liefhebben, misschien staat u voor heel de wereld klaar. Maar van nature gaat het ons niet om God. Onbekwaam tot enig goed. En als dat nou nog het enige was, ja, dan zouden we nog kunnen denken dat we neutraal waren. Zoals Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Hè? Nederland deed niet mee in de oorlog, was neutraal. Die gedachte kunnen wij ook wel eens hebben als het gaat om onze relatie tot God. Ja, we kunnen dan het goede niet doen, maar ondertussen een soort neutraliteit. Maar dat bestaat niet, hè? Als je het goede niet doet, dan doe je het kwade. En daarom, zegt onze catechismus erbij, geneigd tot alle kwaad. En let wel op dat woordje geneigd. Het gaat over onze neigingen. Er staat niet dat we altijd kwaad doen. Dat alles wat we doen verkeerd is. Dat staat er niet. Maar we hebben wel die neiging. Zoals een vogel de neiging heeft om wat te doen. Waar is een vogel altijd weer toe geneigd? Ja, om te vliegen. En een vis altijd weer geneigd om. Jongens en meisjes, ja, logisch hè. Om te zwemmen. Nou, zo hebben wij altijd weer de neiging om wat te doen? Om te zondigen. Dat is wat. En dan staat het er ook nog super radicaal, hè? Zijn we al zo verdorven dat we gans helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Nou, dat is toch vreselijk pessimistisch. Zullen we de catechismus niet dicht doen? Gewoon klaar. Dit willen we toch niet horen? Daar hebben we toch geen zin in? Daar word je toch somber van? Een pessimistisch mensbeeld. Aleid Schilder, een dame die een boekje heeft geschreven, Hulpeloos maar schuldig, wijst daar ook op in haar boekje. Ze zegt, ja, maar je kan er niks aan doen. Je hebt die geneigdheid op de een of andere manier gekregen. En je bent er toch schuldig aan. Dat is echt depressiefmakend. Dat brengt je in de benauwdheid. En dat willen we toch niet? Nou ja, dan is het maar heel goed dat er een vraagteken achter staat. Ik pak hem er toch nog maar even bij. Ik geef vraag en antwoord 8 toch nog maar een kans. Want er staat wel een vraagteken, hè? Zijn we al zo verdorven dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Nou, gelukkig een vraagteken. Is het echt zo erg? Die vraag wordt gesteld. En dat vraagteken doet recht, denk ik, aan wat u misschien nu wel voelt. In ieder geval vaak voelt. Als u hier zit en het gaat weer over zonde en het gaat weer over onze slechtheid en onze ellende, dan wilt u daar toch niet van weten. Of ga ik te veel van mezelf uit? Zondig, jawel. Dat woord goed, dat aanvaarden we wel. Maar ondertussen doe ik toch ook wel veel goeds, hè? Gewoon in godsdienstig opzicht. Je bent een betrokken gemeentelid. Kunnen ze niks van zeggen. In dagelijks leven. U doet echt uw best om een betrouwbare collega te zijn. U staat altijd voor uw gezin klaar. En daarom moeite. Met dat wat hier staat, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En het vraagteken doet daar recht aan, hè? En dat vraagteken, jonge vrienden, zorgt er ook voor dat jullie aangehaakt blijven, zou ik willen zeggen. Want jij zucht misschien ook wel eens, oh nee, moeten we het nou weer over die zonde hebben? Dat had ik tenminste wel toen ik zo oud als jij was. Hoe oud ben je? 14, 15, 12? Dan denk je misschien toch ook wel eens, of 18? Ja, moet dat nou altijd weer over die zonde gaan? Je bent 20 en je denkt, ik ga toch eens even bij een andere gemeente kijken hoor. Of het daar ook zo somber is. Altijd maar over die zonde. Ik vind dat eigenlijk maar niks. De catechismus lijkt er eventjes in mee te gaan vanavond. Zullen we niet even een vraagteken zetten? Is het echt wel zo erg met ons gesteld? En dan hopen we natuurlijk, jong en oud, wees maar eerlijk, dat het antwoord luidt, nee, zo erg is het nou ook weer niet. Dat is pessimistisch. Maar intussen is het een schijnbeweging. En schijnbewegingen, die zijn gevaarlijk, hè? Een judoka kan met een schijnbeweging die ander op de vloer leggen. En hij heeft gewonnen. Zo worden wij vanavond door deze schijnbeweging van Ursinus, de opsteller, gevloerd. Of moet ik het anders zeggen? Is het God zelf die deze avond, op dit moment, ons op de grond legt? Bij de Canaanese vrouw leek Jezus tegen te werken. U kent die geschiedenis wel, hè? Het is niet voor jou, het is niet voor jou. Nee, hou maar op. Hij leek tegen te werken. Maar ten diepste was hij aan het trekken, hè? Dat weet u. Hij was aan het lokken. Hij wilde testen of die vrouw aanhield. En hij wilde niets liever dan die vrouw helpen. Nu lijkt hij even mee te bewegen, maar in werkelijkheid komt hij ons tegen. Zijn we echt zo verdorven? Het antwoord luidt, ja, wij. Zeker, het is echt zo. En gemeente, dat valt mij op, er wordt er helemaal geen argument meer voor gegeven. Het wordt niet verder meer toegelicht. Er staat niet bij omdat, zus en zo, en daarom en de zondeval en ga maar door. En wees eerlijk, dat is ook helemaal niet nodig. Want dat hebben we al lang gehoord. Antwoord 1 had het over al mijn zonden. Antwoord 2 had het over hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Antwoord 3 gaf ook aan dat we onze ellende kennen uit Gods wet. In antwoord 4 werden we opnieuw schuldig gesteld aan het liefdegebod van God. Antwoord 5 zegt, we zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. Vraag 6 zegt, we zijn boos en verkeerd geschapen. Antwoord 7, de vorige keer, hè, vertelde ons dat we in het paradijs gevallen zijn en verdorven zijn geworden. En dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Nou, dat is toch een keer klaar? Dan hoeft het toch niet nog eens een keer uiteen te worden gezet? We hebben het al zo vaak gehoord. Hoe vaak zou u dit al hebben gehoord? Het zou goed zijn om het eens uit te rekenen hoeveel kerkdiensten je ongeveer hebt bijgewoond. En in elke kerkdienst is het aan de orde geweest. Kort, lang, linksom, rechtsom, maakt niet uit. Maar de zonde. Dat wij verdorven zijn. Reken het eens uit. Jongens. Moet je helpen? Hoe oud ben je? 14? Sinds wanneer ga je mee? Sinds je 4e misschien? Vroeg, maar het zou zomaar kunnen. 10 jaar? Zit je al in de kerk? Nou, eerste periode ging je dan niet 2 keer mee, maar laten we even 2 keer nemen als gemiddelde per zondag. 52 zondagen in een jaar. Uh, 52 keer 10. Hoeveel is dat? Ik ben niet zo heel goed in hoofdrekenen, maar ik kom er nog net uit. 520 dacht ik, hè. En dan heb je ook nog wat tweede feestdagen, bid- en dankdagen. Maar ja, de eerste periode ging je dan 1 keer mee, dus laten we zeggen 500. 500 keer is God naar jou toegekomen en heeft gezegd, jij bent een zondig mens. En geloof je het nou nog niet? En u, die 70 bent, of 80, hoe moet dat dan? Nou, zegt iemand, ik zit nog wel ergens mee, want dat staat allemaal wel hier in die catechismus. Maar dat is de Bijbel niet, hè? Heb je gelijk in. Goede vraag, want ik hoor er een vraag in. Laat het maar eens zien vanuit de Bijbel dat het ook nog waar is. Ezechiël 37 hebben we gelezen. Ezechiël wordt door God in een vallei geplaatst, in een dal. Het is een visioen, hè? Dus hij droomt niet. Het is een soort droom terwijl hij wakker is, een visioen. En daar staat Ezechiël, in die vallei. En die vallei, dat is heel erg om te zeggen, maar zo staat het er wel. Die vallei ligt vol met botten. Beenderen. Het is een verslagen leger. Wij weten niet zo goed wat het is, maar in Oekraïne aan het front weten ze wel hoe dat eruit ziet. Een vallei vol botten. Er wordt in vers 9 over gedoden gesproken. En over een heer in vers 10. Het is een leger dat verslagen is. En God laat Ezechiël eromheen lopen. Daar heel goed naar kijken, zodat hij heel goed weet wat de situatie is. En hij trekt twee conclusies. Het zijn er zeer veel. En ze zijn zeer dor. Dat ziet Ezechiël. Nou, daar is niks van te verwachten, hè? Een vallei vol botten. Daar kun je niks van verwachten. Dat komt niet meer goed. Zo hebben we gelezen, is de situatie van Israël in die dagen in ballingschap gevoerd. Komt niet meer goed. Ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden. Dat is niet alleen het beeld van Israël toen. Het is ook het beeld van de kerk nu. Dorre botten. Geen verwachting. Geen hoop. Afgesneden. Paulus zegt in Efeze 2, u was dood. Van nature zijn wij dor. Dood. Zeer dor, staat hier, hè? En zeer veel. Ja. Allemaal. De gemeente, dan zeg ik opnieuw, nou moeten we ophouden om nog meer argumenten nodig te hebben. Maar dan moeten we er eens voor vallen. Amen zeggen op dit woord. En ik weet het. U en jij en ik doen dat niet vanuit onszelf. En daarom hebben we die geest zo nodig. De Heilige Geest. Die ervoor zorgt dat we ons niet langer kunnen ontworstelen aan dit antwoord. Ja, wij. Die geest waardoor we gaan zeggen. Ik ben Adam. Ik ben tegen God in opstand gekomen. Ik ben Jacob. Zo'n bedrieglijk mens. Onoprecht in mezelf. Ik ben die tollenaar uit de gelijkenis. En dan ga je bidden. Want dan blijft het nooit bij je, als je dat leert. Je gaat bidden met David. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon me toch, spaar me toch, Heer, naar uw barmhartigheden. Je zakt naast Petrus neer. Petrus, die zei, Heer, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En je zegt het met Paulus. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Want het lichaam deze is doods. Die laatste drie mensen. David, Petrus, Paulus. Zijn wel kinderen van God, hè? Dat leert ons wat. Gemeente, we moeten dat niet één keer leren. Zeker, één keer is de eerste keer. Om te zeggen met heel je hart, ik ben een zondaar. Maar je moet het telkens weer leren. Je moet het telkens weer zeggen. En daar brengt de Heilige Geest je ook telkens weer. Want juist in de omgang met de Heer Jezus Christus verdiept die kennis van schuld. En het krijgt steeds een diepere klank als je zegt, wees mij, zondaar, genadig. Hij is zo goed voor mij. Hij is zo genadig, maar ik ben verdorven. Gemeente, hoe zou het komen dat wij er zoveel moeite mee hebben om dit gewoon hardgrondig mee te zeggen? Ik denk dat we dat lastig vinden omdat we bang zijn dat het dan daar ophoudt. Als ik dat toegeef, ja, dan is het verloren. Dan wordt er een punt gezet. Dan weet ik ook niet meer hoe het moet. Als ik ja, wij zeg, ja, wat dan? Wat volgt er dan op? Dan lijken we op die zieke die zegt, ik hoef geen behandeling hoor. Want ik geloof eigenlijk niet dat de uitslag klopt. Is het wel waar wat die dokter zegt? En dan zou je zo iemand willen toeroepen, maar wees wijs, want het is de realiteit. Die scan heeft het uitgewezen. En juist als je dat niet toegeeft, dan komt het niet goed. Maar geef het nou toe. Want er is een middel. Een behandeling. Ziet u? Juist als je toegeeft, dan gaat de deur niet dicht. Dan gaat de deur open. En dan niet op een kier hoor, gemeente. Maar dan gaat de deur wagenwijd open. Het ja wij opent de deur voor het tenzij, komen we bij de tweede gedachte, een ruime opening. Ja wij, luidt het antwoord. Tenzij dan dat we door de geest van God wedergeboren worden. Er is één manier, zegt Hussinus. Eén manier waarop we genezen kunnen worden van onze zielenkwaal. En dat is heel eenvoudig, het vernieuwende werk van Gods Heilige Geest. Hoe leest u dat? Leest u het misschien als een, ja, toch een soort belemmering? Oh nee, dat ook nog. Nu moet de Heilige Geest nog weer in mij gaan werken. Tenzij, ja oké, er zit wat ruimte in hè. Het kan ook anders. Ja, we zijn verdorven. Tenzij, het biedt ruimte, maar niet veel. Want ja, ik ben afhankelijk van de Heilige Geest. Had er maar wat anders gestaan. Had er maar gestaan. Ja, wij, tenzij we in Jezus geloven. Dat was veel mooier geweest. Ja, wij, tenzij we in Jezus geloven. Nou, dat laatste is natuurlijk helemaal waar, hè? Verdorven, tenzij we in Jezus geloven. Dat is waar. Door het geloof in Jezus worden we met hem verenigd. En ja, dan kan het niet anders. Of dan gaat er ook vrucht groeien, hè? Tot Gods eer. Dus dan gaat dat proces van heiliging een aanvang nemen. Dat is waar. En toch is het heel wezenlijk dat het er net anders staat. Ja, wij, niet tenzij we in Jezus geloven, tenzij we door Gods geest worden wedergeboren. Waarom is dat wezenlijk? Omdat dit antwoord volmondig erkent dat er een ingrijpen nodig is van God zelf in ons leven. En bij dat andere antwoord kon je er nog een beetje onderuit. Dan zou je kunnen denken, ja, maar dat geloof, dat kan ik zelf. Nee, God moet in ons leven ingrijpen, gemeente. Ik zou nog een stap verder willen gaan. Het is niet alleen wezenlijk. Het is heel troostrijk. Troostrijk, zegt iemand. Ik zie het echt niet. Begrijpt u dat niet? Wat een troost voor mensen die ja, wij moeten zeggen. Wat een troost. Wat een ontzaglijke blijdschap als je dan ziet dat het bij God vandaan komt. Tenzij, gemeente, leest u het alstublieft niet als een blokkade, als een muur. Want dan lezen we het fout. Het is een opening, zegt dominee G. Boer. En hij heeft gelijk. Want, zegt hij, God zegt het niet alleen, maar hij doet het ook. Kijk, en daar heb je het, hè? Als je dit zou lezen zo van, ja, tenzij dan dat we door de geest van God wedergeboren worden. Dus dat is de enige ruimte. Maar ja, doet hij het eigenlijk wel? Wil hij mij wel vernieuwen? Ja, dan hangt het allemaal in de lucht. Dan is er geen troost. Dat ben ik met u eens. Maar dat gelooft u toch niet? Dat God alleen een optie biedt, maar er verder niks mee doet. Dominee Boer zegt, hij zegt het niet alleen, maar hij doet het ook. Hij doet het. Hij werkt. De deur wordt niet op een kier gezet. Maar hier gaat de deur wagenwijd open. Want onze God, gemeente, is een wederbarende God. Een vernieuwende God. Een bekerende God. We hebben het werk van zijn geest niet alleen nodig, maar hij werkt het ook. En om dat vanuit het woord van God zelf te ontdekken, gaan we terug naar die vallei. Vol botten. Daar staat Ezechiël. Zie hem staan, jongens en meisjes. Hoe kijkt hij? Ezechiël kijkt bedrukt. Hij kijkt verdrietig. Hij ziet al die botten. En hij weet niet hoe dat goed moet komen. Mensenkind, hé, dat ben ik. Zo sprak God hem altijd aan. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Wat een vraag. Wat zou jij zeggen als je daar zou staan? Zullen deze botten weer tot leven komen? Ja, dat kan natuurlijk niet, hè, want dood is dood. Nee, precies. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Van zulke mensen is niks te verwachten. Dat kan niet. En toch die vraag, hè. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Dat vraagt de Heer ook aan ons. Vanavond. Zullen deze botten levend worden. U die zo dood bent als een pier. Dat kun je voelen, hè? Zoals je hier zit. Zo dood, zo hard. Zullen deze beenderen levend worden? Broeders, de gemeente waar je zoveel zorgen om kunt maken, zullen deze beenderen, dat gezin waar je op huisbezoek bent geweest en je weet niet hoe dat ooit goed moet komen, zullen deze beenderen levend worden? Uw kinderen, uw kleinkinderen, vul maar in. Zullen deze beenderen levend worden? Waarom vraagt God dat? Hij test ons. Hij wil weten, geloven ze dat ik alles kan, dat bij mij niets onmogelijk is. Heren, heren. U weet het. Zegt Ezechiël. Is dat nou geloof, denken wij? Is dat nou geloof? Ja, maar als je tussen de botten staat. In de gemeente. In je gezin. En je geeft dit antwoord. Heren, heren. U weet het. Nou, of dat geloof is, zou ik bijna zeggen. Dat is een antwoord. Ja, er zit een erkenning in van Gods vrijmacht. Maar er zit ook iets in van hoop. U kunt het, Heren. Ik ben maar een mensenkind. Maar u bent God. Als u het wilt. U kunt het echt. En daar moet Ezechiël tegen die dorre botten gaan profeteren. Hij moet zeggen. Gij dorre beenderen. Hoort des Heren woord. Het is natuurlijk volslagen onzin. Jongens en meisjes. Daar staat Ezechiël. En daar liggen die botten. En dan moet Ezechiël tegen die botten gaan praten. Dat heeft toch geen nut? Dat is toch dwaasheid? Stop er toch mee, man? Nee. Niet stoppen, want God heeft het gezegd. Nou, zo dwaas is de prediking van het evangelie. Zo dwaas. Het is spreken tot mensen die van nature doof zijn. Ja, zelfs dood. En God zegt tegen die dove, dode mensen, luister naar mij. Ja, wat heeft dat nou voor nut? Laat die oproep dan in ieder geval maar achterwege, zeggen sommigen. Want dat heeft natuurlijk geen zin, hè? Dat appel. Dat haalt niks uit. Hooguit kun je beschrijven wat God dan doet in het hart. He, en dan kun je stoppen. Anderen zeggen, dat moet je juist wel doen. Want diep in ons hart zit nog wel een beetje vermogen om te luisteren. Toch wel. We zijn niet helemaal doof. We kunnen het nog wel een beetje. En allebei zitten ze ernaast. Want zo is het niet. We hebben niet nog een beetje gehoor. En we moeten die oproep ook niet achterwege laten. We profeteren. Niet omdat er een vermogen ligt in de mens. Maar omdat dit woord, gemeente, levend is. En krachtig is. We hebben een God die zegt, ik zal. Hoort u dat? Ik zal de geest in u brengen. En u zult levend worden. Dat geeft me zoveel hoop voor de gemeente. God zegt, ik zal de geest in u brengen. En u zult levend worden. En als Ezechiël dan gehoorzaam begint te profeteren, dan gebeurt er. Dat hele dal, vol met botten. Het komt tot leven. De botten komen bij elkaar. Ja, je kunt het je moeilijk voorstellen hè, hoe dat geweest is, maar zo staat het er. En over die botten worden pezen getrokken en er komt vlees op de botten. En God trekt er een huid overheen. Ineens staat dat dal vol met mensen, militairen. Maar staat er dan zo treurig in vers 8. Er was geen geest in hen. Hier wil ik even halt houden, gemeente, want wat kan dit herkenning oproepen? Gebeurt wat in de gemeente? Die man, die is nu echt bewust aan het luisteren. Dat merk je. Eerst zat hij wel eens wat afwezig langs de kansel te staren, maar nu niet meer. En dat gezin, daar is ook iets in beweging. Er is betrokkenheid. En die jongen, dat meisje. Ja. Dat mogen we wel zien als kerkenraad. En daar zijn we blij mee. Beroering. Er gebeurt wel iets. Fijn is dat. Het zou erg zijn als het niet zo was. Maar is er ook leven? Ik snap wel, in het algemeen is deze vraag niet te beantwoorden. Het is ook een vraag aan u persoonlijk. Is er leven? Maar je kunt heel geïnteresseerd zijn en heel betrokken zijn. Maar waar is de geest? Het leven? De ziel. Jezus zegt. En dit is het eeuwige leven. Wat? Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Dan is het leven. En alleen dan. Lieve gemeente. Buiten Jezus. Is geen leven. Maar als u hem tot uw deel heeft. Dan deelt u in het eeuwige leven. Zonder het hartelijke vertrouwen op hem en zijn volbrachte werk. Kan er veel beroering zijn en kun je veel gedruis maken. Maar het is het niet hoor. Want dan ken je niet de vreugde van het leven met God. En het leven naar zijn wet. Tenzij dan dat we door de geest Gods wedergeboren worden. Ja, daar staat Ezechiël. En er was beweging. Maar nu is het weer stil. Geen leven. En als je Ezechiël was, dan zou je moedeloos worden. Hij had gedacht dat het niks werd. Nou, daar staan dus allemaal militairen. Maar er zit geen leven in. Niet moedeloos worden, Ezechiël. Want je moet opnieuw profeteren. Ja. Ezechiël moet nu de wind aan gaan sporen. Hij moet zeggen, gij geest, kom aan van de vier winden, hè, uit alle vier windrichtingen. En blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En hij doet het, gehoorzaam als die is. En dan, gemeente, begint het te waaien. Te waaien, daar in die vallei, de adem van God komt en wekt al die doden tot leven. En ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot Heer. Gemeente, zo is God. Zo is onze God. Hij wekt dode zondaren tot leven. En hij werkt door woord en geest zo krachtig en zo vernieuwend in het hart van een meisje, een jongen, een man of een vrouw, dat ze komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En anderen zeggen, wat is er met hem gebeurd? Dat had ik nou nooit gedacht. Zit die op belijdeniscategorisatie? Jawel, want Gods geest is een geest die doden levend maakt. Ziet u dat het een heerlijk tenzij is? Dat wil ik graag duidelijk maken natuurlijk. Dat u niet zegt, och ja, die wedergeboorte. Nee, dat is juist zo heerlijk. Want het is Pinksteren geweest. Wij leven na Pinksteren. En we mogen zulke grote dingen van die Pinkstergeest verwachten. Verwacht u het ook? Hoopt u het ook? Bidt u erom? Donderdagavond bij de levensbron hadden we het er nog even over een opwekking. En we zeiden tegen elkaar, we bidden er veel te weinig om. Dat is waar, hè? Maar vanuit Ezechiël 37 worden we aangespoord. O, kom, noordenwind, zuidenwind, doorwaai deze hof, doorwaai onze gemeente. En werk, u hebt het toch beloofd? Mag je vinger leggen bij de belofte. Vers 14, en ik zal mijn geest in u geven. Ik zal, zegt de Heer, ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven, ja Heer, zegt Gods kind dankbaar. Ja, u hebt het gedaan bij mij. Wilt u doorgaan? Wilt u mij verlevendigen? En de mensen om mij heen verlevendigen als ze het leven al hebben. En tot leven wekken als ze nog dood zijn. En u begrijpt wel, gemeente, dan verandert je leven totaal, hè? Net als die botten. Nee, dan ben je niet meer onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Wat? Ben je dat dan niet meer? Nee, want er verandert wel wat. Natuurlijk, in jezelf ben je een zondig mens. Onbekwaam. Waar? Je draagt het vlees nog in je om. Maar laten we niet te negatief denken over wat de Heere werkt in het leven van de gelovigen vanuit Christus. Verstand wordt verlicht. Je wil is vernieuwd. Je verlangens zijn anders geworden. Je leeft uit de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met Hem. Ja, en dan word je echt hersteld. En dan word je echt hervormd. En dan ben je pas echt gereformeerd. Je tijdsbesteding verandert. Je tijd is voor God, niet meer voor jezelf. En daarom doe je je best om niet te veel, ja, ik heb de preek al voorbereid, ik zeg maar gewoon, om niet te veel met je smartphone in de weer te zijn. Hoe zit dat bij ons? Nou, ik ga er maar niet op door, maar zo concreet is de heiliging, hè? Als je altijd maar zit te vegen, dan moet er echt toch wel, laat ik zeggen, bekering plaatsvinden. Als het gaat om je tijdsbesteding. En je geldbesteding. Dan heb je het verlangen dat God je portemonnee heeft. Hè? En dat je tot zegen bent met het geld wat jij ook weer van God hebt gekregen. En je carrièreplanning. Je hoeft echt niet per se helemaal aan de top te komen. Dat hoeft niet als je maar in de weg van God bent. Je omgang met je familie. Je bent betrokken. Je bidt voor je familie, vooral dat ze ook de Heer Jezus leren kennen. Je taalgebruik, dat verandert ook, hè? Vloeken, lukt niet meer, hè? Lukt niet meer. Je wilt het ook natuurlijk helemaal niet meer en daarom lukt het niet meer. En je vraagt de Heer, neemt u mijn tong en mond en laat het toch wel behagelijk zijn voor u. Je staan in de gemeente. In de maatschappij, je vraagt je niet altijd meer af waarom die ander er zo weinig is voor jou. Maar je kijkt naar wat jij voor die ander kan betekenen. Nou, en ga zo maar door. Dan voelt u, dan gebeurt er echt wat, hè. Zo dan, zegt Paulus. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping. Denk aan die mensen in de vallei. Nieuwe schepselen. Het oude, dat is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dan mag je als een goede boom goede vruchten voortbrengen. Tot eer van Hem, die wederbarende God. Amen. Laten wij zingen Psalm 79, zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. 79 vers 6. Daarvoor altijd weer de verkondiging van uw woord. Dat hebt u toen gedaan in Amerika, bij Jonathan Edwards. De man preekte en u zegende het. Hij kon het niet maken, maar u deed het. O God, uw arm is niet verkort. U bent dezelfde. Doe het ook bij ons. Niet om ons. Want dat is altijd een gevaar als wij dit bidden. Dat we er toch zelf wat mee willen worden. Maar laat het ons radicaal gaan om u. U die zo goed bent en die het zo waard bent. Dat wij allen u dienen voor uw leven. Niet dat verdorven leven. Maar een nieuw leven tot uw eer. Opdat we eens met z'n allen mogen zijn op die plaats. Waar we helemaal niet meer hoeven te zondigen. Waar het niet eens meer kan. Want daar zullen we tot in alle eeuwigheid u dienen in uw tempel. O geef dat er niemand van ons zal achterblijven om te moeten zijn op die plaats van buitenste duisternis. Heere, verhoed u het zelf en zegen zo uw woord. Gaat u met ons mee naar huis? Wilt u ons daar veilig brengen? Wees ook met hen die met ons verbonden waren en zijn thuis. Schenk ook aan hen uw zegen. En geef zo een goede, zegenrijke week. Vergeef ons onze schulden. Reinig ons door Jezus bloed, we bidden het. En we danken u in Jezus naam. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 79, vers 7. Vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.